onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente Zeeuwarden, Psalm 89 en daarvan het derde vers. Psalm 89, vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 89. Luister samen naar het heilig woord des Heren, dat u zal worden voorgelezen en dat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk en dan de versen 1 tot en met 18. Wij noemden u Johannes 1, de versen 1 tot en met 18, Wij luisteren samen eerst naar artikel 19 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis.
Wij geloven dat door deze ontvangenis de persoon des Zoons onafscheidelijk verenigd en tezamengevoegd is met de menselijke natuur. Zodat er niet zijn twee zonen Gods, nog twee personen, maar twee naturen in één eindige persoon verenigd. Doch elke natuur haar onderscheidende eigenschappen behoudende. Gelijk dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder begin der dagen of einde des levens, vervullende hemel en aarde, alzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is een schepsel gebleven, hebben de begin der dagen zijnde een eindige natuur en behoudende al hetgeen dat een waar lichaam toebehoort. En hoewel hij haar door zijn verrijzing onsterfelijkheid gegeven heeft, nochtans heeft hij de waarheid zijn menselijke natuur niet veranderd, terwijl onze zaligheid en verrijzenis medehangen aan de waarheid zijns lichaams. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in één persoon, dat zij ook zelf door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dan hetgeen hij stervende in de handen zijn vaders bevolen heeft, een ware menselijke geest, die uit zijn lichaam scheidde, maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke, ook zelfs toen hij in het graf lag. En de godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was, hoewel zij zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. Hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is. Waar God om door zijn kracht de dood te overwinnen en waar mens omdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid zijn vleeses. We lezen Johannes 1 en daarvan de eerste 18 versen. In de beginne was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, omdat ze alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden omdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een niegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover.
Ga gemeente zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, in een wereld waarin de ongerechtigheid vermenigvuldigt, in een wereld waar Satan zijn triumfen viert, in een wereld waar het eigen ik op de troon zit en waar met u en uw dienst, met uw woord wordt afgerekend, in die wereld brengt u ons samen in uw huis om samen opnieuw stil te staan bij dat dierbare heilsfeit, de komst van u, o gezegende van de Vader, in het vlees. Dat is een boodschap waarvan de apostel heeft uitgeroepen: deze verborgenheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Wie zal verstaan dat de eeuwige, de geliefde Zoon des Vaders, daar de hemel verliet en de menselijke natuur aannam en vlees werd en hier op deze aarde heeft gewandeld om dat grote werk van de verzoening door voldoening tot stand te brengen. En Heere, dan is kerstfeest het feest van de verwondering en het feest van de aanbidding. O, als de apostel op u, o nu verheerlijkte Christus, mag zien, roept hij uit: Gode zij dank voor deze onuitsprekelijke gave. En wat zou het een wonder zijn als er vanmorgenmiddag jongeren en ouderen de woorden van de apostel mochten overnemen en vanuit het hart zouden mogen uitroepen: o, wie is toch deze? Wie is toch deze die de hemel der heerlijkheid verliet, de halleluja's van de engelen en neergelegd wilde worden in een kribbe en geboren werd in een stal? O Heere, als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. U, de volzalige, die met de Vader en de Heilige Geest de drie enige God is en die niemand nodig heeft, die drie enige God heeft in de stilte van de eeuwigheid al raad gehouden en een plan opgesteld, zo wonderlijk en zo goddelijk, dat al degenen die in dat plan der verlossing begrepen zijn, o, daar de eeuwigheid niet te lang voor zal zijn om dat te bewonderen en te aanbidden. De eeuwige liefde van de Vader die verkoor, maar ook die verlossende liefde die kocht, maar ook die toepassende liefde die kinderen van Adam maakt tot kinderen van u. O Heere, geef dat we bewaard bleven om alleen aan het uiterlijke van het kerstfeest voldoende te hebben. Geef dat er in onze harten, in de harten van onze kinderen, in de harten van onze jongelui, die diepe begeerte en dat verlangen geboren mocht worden naar de ware betekenis van kerstfeest. Want Heere, daar gaat het toch om. Het gaat om u bij kerstfeest, want kerstfeest is Christus feest. Waar kerstfeest vieren is toch met de herders daar neerbuigen bij de kribbe van Bethlehem. En dan met een oog des geloofs mogen zien op hem, dat kind van Bethlehem. Die eeuwige zoon des vaders, die nu afgedaald is om dat grote werk van de verzoening door voldoening tot stand te brengen. En heren, als we daar nou nog geen weet van hebben, o, zou u het ons dan willen leren? Er zijn er miljoenen in deze wereld die nog nooit van kerstfeest hebben gehoord, die niet weten van de menswording van de Zonen Gods. Maar er zijn er ook zoveel in ons vaderland die zich van die boodschap hebben afgekeerd. En die hier de keus voor de wereld en voor het eigen hart hebben gemaakt. En wij smeken van u, o, zoudt u die verloren zonen en dochteren van Adam willen terugbrengen. Maar wil ons samen leren dat we allemaal kinderen van Adam zijn. En dat we van nature, van huis uit, voor hem in ons leven geen plaats is, omdat ons hart vol is van andere dingen. En dat kan de wereld zijn. En dat kan, heren, een eigen gerechtigheid zijn. Maar die dat wonderen nooit hebben mogen bewonderen. God is geopenbaard in het vlees. God is geopenbaard in mijn vlees. O Heere, wil u dan de prediking daarvoor gebruiken? U weet het, hoe we hier naartoe gekomen zijn of meeluisteren. U kent alle vragen, alle zorgen, alle noden van het hart. Mogen wij ze genadig aan u bevelen. Er kan zoveel zijn wat we meegebracht hebben naar uw huis, waar we mee bezet zijn, waar we niet los van kunnen komen. Persoonlijke zorgen, of gezins- of huwelijkszorgen, kruis of verdriet, lichamelijk of psychische zorgen. Heere, u weet het allemaal. En u zegt in uw woord dat u de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat het ook in uw hand gegeven worden. Wil u dan gedenken aan ons allen, aan onze ouderen en aan onze jongeren, aan onze kinderen. Wil u dat wonder in ons hart werken? Dat wonder groter dan het wonder van de schepping. Heere, wil uw woord daartoe gebruiken, opdat geestelijk doden mogen horen, gaan horen de stem van u, de levende God. Maar wil ook aan uw kinderen gedenken. U kent hen. U kent de vragen van hun hart. U kent, Heere, het uitzien. Maar u kent ook zo menigmaal die aardsgezindheid. O, wij bidden van u, wil u van verre staanden naderbij brengen. Wil u die treurende Sions, wil u ze vertroosten met de vertroostingen van uw tegenwoordigheid. Wil u zo bij ons zijn en wil u betonen dat u boven alles staat. Heere, mag de dienst naar zijn voortgang hebben, dat we niet gehinderd zouden zijn door allerlei dingen die zo gemakkelijk en zo snel kunnen plaatsvinden. Geef geopende oren, geef geopende harten, geef ons samen, Heere, een plekje aan uw voeten. Mogen we deze gemeente aan u opdragen. Wil u in haar wonen en werken met de kracht van uw genade. Deze herderloze gemeente. Nee, u houdt als de grote herder van de kudde ook uw wakend oog over deze kudde. Maar in uw goddelijke wijsheid hebt u toch aan daar onderherders ook bepaald. En Heere, dan wordt hier een onderherder gemist. Mag het gebed daartoe vermenigvuldigen. Wil het getal van uw dienaren uitbreiden. U zijn zo verlegen kansels. Er is zoveel werk dat blijft liggen, dat geniet gedaan kan worden. Mogen we, Heere, uw dienaren aan u opdragen. Aan de studenten die uitgaan, maar ook die nog niet uitgaan. Wil u ook denken aan de broeders ouderlingen die in de vakante gemeenten een preek lezen. Ja, waar uw woord open gaat op zendingsvelden en evangelisatieposten, ook op deze dag. Heere, denk aan uw kerk die vervolgd wordt. We lezen ervan, we horen erover, hoe uw kerk in grote delen van de wereld niet in het openbaar samen kan komen. Wil u aan hen denken en doe ze ervaren dat u er bent. Ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Denk u aan onze emeritus predikanten, aan onze geliefde broeder dominee Meindes, die ook bij deze gemeente hoort. O Heere, wil u hem genadig zijn. In de avond van het leven, o geef hem de gang naar Bethlehem. Dan zal zijn oog vervuld zijn met zaligheid. Want er is zo'n zaligheid in het zien op Jezus. Heere, naar de liefde van zijn hart heeft hij zoveel jaren die boodschap mogen uitdragen. Wil u hem bezoeken en wil u aan hem denken, ook aan de andere emeriti predikanten. We denken ook aan de predikantsweduwen. We denken aan mevrouw Terlouw met haar gezin, die ook weer hier in deze gemeente mag zijn. O Heere, haar man heeft van deze plaats zo vele jaren dat dierbare kerstevangelie ook mogen uitdragen. Dat hoeft hij niet te doen, nu niet meer te doen. O, zijn ze uitzien is vervuld en er is bij hem een eeuwig zien op Jezus. Maar gedenk haar met haar gezin en denk aan alle weduwen en weduwnaren en al degenen die het moeilijk hebben, waar uw weg zo tegen vlees en bloed ingaat. En waar er zoveel vragen kunnen zijn over het bestuur, uw leiding in het leven. Heere, help hem die nu de mond tot u opent. Wil hem gedenken aan het lichaam. Wil hem voor u zeggen en wil u geven dat zijn taak een vermaak mag zijn. Om van die koning te mogen gewagen. En als die koning in het oog verschijnt, o dan, wordt het hart vervuld met heilbespiegelingen. Om het schoonste lied van deze koning te mogen zingen. Dat lied van die koning die nu armen opraapt uit het slijk. Die nu zondaren zaligt, bij wie zondaren welkom zijn. O, die nooit iemand heeft weggestuurd, die met zijn verloren leven de toevlucht tot u nam. Ach, dierbare Christus, wil ons genadig zijn. En zegen u ons als de koning van de kerk. En verblijdt u ons met uw inkomsten en daden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het eerste en het tweede vers. Zou de lofzang van Zacharias, lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeg gebracht. En ook wat er volgt in het tweede vers. 1 en 2 van de lofzang van Zacharias. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegave af te zonderen. Er zijn 3 rondgangen. De eerste bestemd voor de diakonie. De tweede voor de kerk. En de derde voor het deputaatschap. Bijzondere noden. De Heere zegene u met uw gaven. De tekst voor vanmiddag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 1 en daarvan het 14e vers. Johannes 1 en daarvan het 14e vers. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover. Gemeente, het gaat in deze tekstwoorden over de vleeswording van het woord. En als we dan onze tekst overzien, dan spreekt de vleeswording van het woord ten eerste van diepe vernedering. Ten tweede van geopenbaarde heerlijkheid. En ten derde van aanbiddelijke volheid. De vleeswording van het woord. En dan staan we ten eerste stil bij de diepe vernedering. De Zoon van God, vlees geworden. Maar ook lezen wij in ons tekstvers van geopenbaarde heerlijkheid. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. En ten derde een aanbiddelijke volheid. Want hij is vol, vervuld van genade en van waarheid. Gemeente, kerstfeest. Kerstfeest is het feest van de tegenstellingen, zouden we wel kunnen zeggen. Want daar in Rome, daar zit de keizer op de troon. En hij noemt zich Curios. Dat is degene die het voor het zeggen heeft. En daar in die stal in Bethlehem ligt de Curios. Wat een tegenstelling. Daar op het tempelplein, daar worden de offers gebracht. Zoals ze elke dag gebracht werden. En in die kribbe ligt het offer. Het lam bij God vandaan. O, wat een tegenstelling. Daar in de kribbe, daar ligt een zo te zien hulpeloos kindje, jongens en meisjes. Maar hij is tegelijkertijd de schepper van hemel en aarde. Hij is de Adonai. Hij is de onderhouder, de regeerder van alle dingen. En die ligt daar als een klein kindje in een kribbe. In die stal van Bethlehem. De Zoon van God is mens geworden. Nee, hij is, laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Hij heeft zijn goddelijke natuur niet afgelegd, oh nee. Hij bleef God, de goddelijke persoon. Zo hebben we het zojuist ook horen voorlezen bij Guido de Breg in artikel 19. De goddelijke persoon die nam de menselijke natuur aan. Maar gemeente, wat, dat is toch een nameloze, diepe tegenstelling. Ook daar spreekt de tekst ook van. Van die diepe tegenstelling. Het woord, schrijft Johannes, is vlees geworden. Het woord, daar begint Johannes ook mee. In de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dat is dus Christus, dat is de eeuwige wijsheid, de logos, de eeuwige wijsheid, die alle leven in zich heeft en die ook alle licht is. En nou schrijft de apostel, daar als je op hoge leeftijd zijn evangelie schrijft, het woord is vlees geworden. Als het gaat over het kerstfeest, over de geboorte van de Heer Jezus, dan lezen we bij Matthäus en bij Lucas, lezen we de feiten. Daar staan de feiten, het is echt gebeurd. Het is niet zomaar wat geweest, nee, het is echt gebeurd. Maar de apostel Johannes, die begint in de eeuwigheid. Die begint daar, gemeente, waar dat goddelijke plan der verlossing is opgesteld. Daar waar de eeuwige zoon des vaders tot zijn vader sprak, zie ik kom, o God, om uw wil te doen en uw wet is in het binnenste mijn zin gewans. O daar ja, apostel begint in de eeuwigheid en die daalt dan af in de tijd, waarom doet hij dat? Wel, daar heeft hij ook een reden voor. Matthäus en Lucas beschrijven dat evangelie van de geboorte van Christus. En die evangeliën die zijn al geschreven voordat Johannes op hoge leeftijd zijn evangelie schrijft. En dan is dat evangelie van Johannes een laatste appel. Het is een laatste oproep tot zijn volk, dat deze waarlijk de Christus is, de beloofde der vaderen, de Messias. Dat deze waarlijk degene is van wie de profeten geprofiteerd hebben en waar de oude vromen op hebben gehoopt en waar de profetieën van ze hebben geprofiteerd. O, waarvan gesproken is daar al in de Hof van Eden. Het is een laatste appel. Want hij weet het, zijn volk verwerpt deze van God gezonde zaligmaker. Ze geloven het niet dat hij de Messias is. En nu schrijft de apostel. Hij is het wel, hij is het echt. Hij is het eeuwige leven in wie alle leven te vinden is. Hij is het eeuwige licht bij wie alle licht te vinden is. Hij is degene waar Jesaja van heeft geprofeteerd. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Hij is het echt. Hij is niet zomaar de zoon van Maria en van Jozef, maar hij is die God die God waarvan de profeten getuigd hebben. En het woord is vlees geworden. Wie zal dat verstaan? Grote tegenstelling, gemeente, is daar toch niet? De heilige, de reine, de volzalige in zichzelf die niemand nodig heeft, is vlees geworden. Hij komt in de tijd. Hij neemt de menselijke natuur aan. Hij die kan zeggen, ik en de Vader zijn één, is daar neergelegd in die kribbe, in die stal, in Bethlehem. Wie zal het verstaan? Kerstfeest is het feest van de verwondering. Kerstfeest is het feest van de aanbidding, gemeente. En als dat nog nooit in uw leven gebeurd is, dan hebt u nog nooit iets van kerstfeest begrepen. Deze woorden die druipen van de verwondering. Het woord. De logos, de eeuwige, is vlees geworden. O, dat woordje vlees. Waarom schrijft Johannes niet die het woord is mens geworden? Dat is toch waar? Hij heeft toch de menselijke natuur aangenomen. Hij is de mensen toch in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Jazeker, gemeente, dat is waar. Maar Johannes schrijft vlees. Vanuit de verwondering. De verwondering van hij. Vlees. Hoe kan dat? Dat predikt zijn eeuwige liefde. Dat predikt zijn de eeuwige liefde van de Vader. Maar dat predikt ook zijn diepe vernedering. En dat predikt ook de nameloze val. De diepte van de val. O gemeente, wat daar plaats gevonden heeft in het paradijs. Want toen God de mens schiep, toen schiep hij hem tot een levende geest. En hij was versierd, hij droeg dat kostelijke beeld Gods. We kunnen het niet ten diepte niet verstaan, de diepte ervan. Die kennis die Adam had van God, van zichzelf en van zijn omgeving. En dat die wil nu gericht was op zijn God. En dat die hartstocht en die innerlijke reinheid er was. En dat die verhouding zo goed was. Hij stond in de rechte verhouding tot God. En toen is de zondeval gekomen. En toen is de mens vlees geworden. O, dat beeld Gods is hij kwijtgeraakt. Alle licht dat in hem was, is duisternis geworden. Alle kennis die hij had, is verdwenen. We kennen God niet meer. En alle harmonie is ook weg. De mens vlucht voor zijn God. Voor zijn schepper. En o, als het aan de mens lag, dan zou hij zijn God nooit meer willen ontmoeten. Dat is het bestaan van de mens. Hij is vlees geworden. Dat betekent tegelijkertijd broos, vergankelijk, afhankelijk. Dat betekent dat zijn ziel in de macht kwam van de geestelijke dood. En zijn lichaam dat werd onderworpen aan moeite, kruis, verdriet, zorgen, gemeente. Het hart onrein, de wil verduisterd en de hartstochten ontregeld onrein. Nee, pas op, als hier staat en het woord is vlees geworden, dan betekent dat niet dat Jezus zondaar geworden is. Oh nee, hij kende geen zonde, hij heeft nooit ene zonde gekend, nog gedaan. We moeten het met grote nadruk zeggen, gemeente. Zelfs in zijn menselijke natuur kon hij niet zondigen. Maar hij is zonde gemaakt. Oh, nou heeft hij die menselijke natuur, die er gekomen is na de val, die heeft hij aangenomen. Die moest hij aannemen om daarin te lijden en te sterven. Dat betekent dat hij honger kende en dorst. Dat hij vermoeidheid kende. Vlees, dat is ons bestaan. Brouws en vergankelijk, gemeente. En als dan de apostel dat hier schrijft, het woord is vlees geworden, dan is dat vanuit die diepe verwondering. Hoe kan het toch? Hoe kan het toch? Luther die zegt, hij bekleedde zich met ons ellendig vlees. Nee, nog eens, hij veranderde niet in vlees. Hij bleef wie hij was. De eeuwige zoon des vaders. Maar hij nam die menselijke natuur aan. En hij is geboren zoals wij allemaal geboren zijn. Hij is geboren, gemeente. Omdat dat moest. Omdat het bij ons vanaf de geboorte al mis is. Geboren om zaligmaker vanaf de geboorte te kunnen zijn. Ook toen de mens viel, toen klonk daar de stem des Heren. Zie, de mens is geworden onzer een. Maar dat hij zijn hand niet uitstrekte naar die boom. De mens die dacht als God te zijn, zie, dat is er nou van terecht gekomen. De mens is geworden onzer een. Maar in de kerstnacht staat daar, zie, de Zoon van God is mens geworden. Daar is het tegenovergestelde gebeurd. Vlees van ons vlees. Benen van onze benen, onwaarlijk borg en zaligmaker te kunnen zijn. Om te kunnen staan, gemeente, op de plaats van de zondaren. Vlees, dat wijst op ons bestaan. Dat is nou ons bestaan. Dat wil zeggen, kinderen, jongelui en ouderen, dat ons denken en ons doen en ons laten en onze gedachten en onze werken, ze zijn van nature vanuit onszelf gericht op het aardse, op hetgeen wat van deze aarde is. Vlees, ons het bedenken des vleeses, zo schrijft de apostel, is vijandschap tegen God. Bent u daar al aan ontdekt? Want dat is onmisbaar nodig. Op reis naar die grote eeuwigheid. Om hem waarde te, in hem waarde te gaan zien, dan moeten wij gaan leren dat wij vlees zijn. Verkocht onder de zonde. De apostel heeft dat geleerd. Die moet zeggen, na al de genadegaven die hij heeft mogen ontvangen. En wie zou zich met de apostel durven vergelijken? Hij is zelfs opgetrokken tot in de derde hemel. Hij heeft daar onuitsprekelijke dingen gezien. En toch, als hij naar binnen kijkt, dan moet hij zichzelf bij God aanklagen. Ik ben vleeselijk. Misschien zitten er zulke vanmiddag ook van in de kerk. Heere, hoe erg het ook is om het te zeggen, maar ik ben vleeselijk. En nou heeft hij die menselijke natuur aangenomen. Oh, nou is hij vlees geworden. Dat was Vaders wil. Zo is het afgesproken in de stilte van de eeuwigheid. Toen daar die goddelijke vraag aan de orde kwam, weet je. Hoe kan ik mijn genade openbaren? En tegelijkertijd de rechtvaardige en de heilige blijven. Hoe kan ik mijn barmhartigheid bewijzen aan een volk dat iets anders dan de eeuwige dood verdiend heeft. En dat hij toch van eeuwigheid al lief heeft. En toen is het bepaald. Het zou alleen maar kunnen. Als hij zelf, Vaders lieveling, zou afdalen en dan geboren worden in de diepste vernedering, opdat nou een wederhorig kroost bij hem zou kunnen wonen, opdat nou vijanden met God verzoend kunnen worden. Gemeente, kerstfeest, feest van de verwondering. Begrijpt u er wat van? Overstaat u daar iets van? Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Want, zegt de apostel, hij en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, maar eerst en heeft onder ons gewoond. Er staat eigenlijk, hij heeft zijn tent, zijn tabernakel opgezet onder ons. O gemeente, onder ons gewoond. Dat is op die aarde waar Satan zijn triomfen viert. Daar heeft hij gelopen. Dat is die aarde, die gode, vijandige wereld. Daar heeft hij verkeerd op die aarde. Wat zal dat voor hem geweest zijn? Die aarde waar het eigen ik op de troon zit. De aarde waar gezegd wordt, laat ons zijn banden verscheuren en laat ons zijn touwen van ons werpen. Die aarde, gemeente, daar heeft hij getabernakeld. Daar heeft hij zijn woning willen hebben. Nog eens, hoe kan het toch? O, die aarde waar de mens op de troon zit. En dan heeft hij gewoond te midden van die zondaren. En te midden, gemeente, van die ongehoorzamen. Die naar God niet vragen. En die geen acht slaan op hun eigen ziel. Wat moet dat een lijden zijn geweest? In de catechismus lezen we over het lijden van Christus. En dan denken wij, jongens en meisjes, vooral aan dat lijden, aan het einde van zijn verblijf hier op aarde. Maar dat lijden, dat is begonnen bij zijn geboorte. En dat is doorgegaan, die jaren die hij hier op deze aarde heeft getabernakeld. Heeft gewoond. Hij heeft gezien de onwaarachtigheid van de mensen. Want niets is zo oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Hij heeft al dat gezien, dat godsdienstige, dat eigenwillige in die godsdienst. Hij heeft gezien, gevoeld, doorleefd de verwerping van hem als de gift, als de gave des vaders. Wat zal dat voor hem geweest zijn? De apostel Johannes, die schrijft zijn evangelie op hoge leeftijd. En dan ziet hij terug en dan zegt hij, hij heeft onder ons zijn woning gehad. Hij is niet halverwege weggelopen. Hij is niet halverwege teruggegaan naar zijn vader. Maar hij is die weg gegaan van kribbe naar kruis. Eén grote, diepe gang van vernedering. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Waarom? Wel om een weg te banen waar geen weg meer is. Om daar dat grote werk van de verzoening door voldoening tot stand te brengen. Om die toren Gods te stillen. Om die vloekende wet tot zwijgen te brengen. Om al datgene te doen wat de zijnen in der eeuwigheid zelf niet meer kunnen. En gemeente, dat schrijft Johannes. Het woord, hij. En zijn ziel zal in verwondering zijn weggesmolten. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En dan schrijft hij ertussen, kijk maar. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader. De apostel die kan het niet meer laten. Om dat er even tussen te schrijven. Zomaar zo'n tussenzin, tussen haakjes. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hij heeft in zijn omwandeling op aarde zijn heerlijkheid geopenbaard. En dat is onze tweede gedachte, gemeente. Maar klopt dat eigenlijk wel? Zijn heerlijkheid. Want wat voor heerlijkheid is er in een kind dat in een kribbe ligt, in een stal in Bethlehem? Al zoiets dat roept medelijden op, dat roept deernis op, ligt daar heerlijkheid in zo'n iets? En gemeente, als we zijn leven nagaan, hoe daar nergens voor een plaats was. Geen plaats in de herberg. Maar het is de prediking geweest van zijn leven. Geen plaats. In Nazareth werd hij uitgeworpen. En tenslotte uit Jeruzalem. En daar gaat hij uit. Uit. De heilige stad op weg naar Golgotha. Omdat hem geen twee voeten grond meer gegund wordt. Is dat heerlijkheid? Is dat wel een goed woord wat Johannes hier gebruikt? Er is nog wat. Past dat dan wel bij de profetieën over hem? Want die profetieën die spreken van de diepte van zijn vernedering. Oh, die spreken over een spruiten. Over een wortel Davids. Maar er is toch een heerlijkheid ligt daar in een spruiten. In een wortel. En lezen we dit bij Jesaja. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, onwaardig stonden de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. Past dat wel bij? En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ja, gemeente. Ja. Johannes, o zeker, nu hij op hoge leeftijd zijn evangelie schrijft, o zijn er een heleboel zaken nog meer duidelijk geworden in zijn leven, is er zoveel licht opgegaan, voornamelijk na de opstanding en met Pinksteren. Want ook hij wilde niet dat Jezus naar Jeruzalem ging. Ook hij vroeg toen daar de deuren in Samaria voor hem gesloten werden. Laat ons vuur van de hemel bidden. Maar als hij zijn evangelie schrijft, ook dan moet hij zeggen die aanvankelijke heerlijkheid, die is nog veel meer heerlijkheid in zijn leven geworden. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Heeft aan Johannes gedacht aan die ontmoeting daar op de berg met Mozes en met Elia. Toen hij daar in de heerlijkheid God stond. Het is opmerkelijk gemeente dat juist deze gebeurtenis door Johannes niet beschreven wordt. Maar wel dat eerste wonder, water in wijn verandert. En dan kan Johannes het ook weer niet laten om daarbij te schrijven. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. O Johannes, die heeft hem mogen zien. Met een oog des geloofs. En dan gaan we heerlijkheid zien. In een Jezus, in zijn diepe vernedering. Dan gaan we heerlijkheid zien, gemeente. In een Jezus in de kribbe. Dan gaan we heerlijkheid zien in een Jezus die daar uit Egypte moet komen, naar Egypte moet gebracht worden, omdat je jezelf als zo'n Egyptenaar leert kennen. Dan ga je heerlijkheid in hem zien, als die daar kruipt als een worm en geen man in de hof van Gethsemane vanwege mijn zonde. Oh, dan ga je heerlijkheid in hem zien. Als hij daar aan dat kruis hangt. Dan roept de apostel in verwondering uit. En ik wens niet anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Heerlijkheid, ja. Want hij is de Zoon van God. En die heerlijkheid die heeft hij geopenbaard en daar is een volk geweest ook dat die heerlijkheid heeft aanschouwd. Denk maar aan de herders en denk maar aan Simeon en aan Anna en aan die bloedvloeiende vrouw en aan die Canaanese vrouw en aan Levi en aan Zacchaeus en aan Maria Magdalena. O, noem ze maar op. Gij zijt de Christus, hebben ze mogen getuigen, de Zoon van de levende God. De apostel komt er nog een keer op terug. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. En dat woordje als gemeente, dat betekent hier niet in de eerste plaats als het ware. Maar dat woordje als betekent hier vooral en in de eerste plaats behorende bij. Ook die heerlijkheid die hoort bij zijn Godheid. En daar heeft Johannes iets van mogen zien en wij. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als die kerkgemeente daar tijdens zijn omwandeling op aarde die heerlijkheid mocht zien. Oh, al was er nog een heleboel wat ze niet begrepen. Maar het is ook die kerk van alle eeuwen, die daar met een oog des geloofs heerlijkheid gaat zien in een Jezus die vlees geworden is. Vlees van ons vlees. Jezus kruipend in Gethsemane. O, wat heeft u toch bewogen, o eeuwige Christus, om deze weg voor zo heen te gaan. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. O, wat heeft u toch bewogen, o eeuwige Vader, om uw eigen kind over te geven, opdat hij vlees worden zou. O, wat heeft u toch bewogen, o eeuwige Geest, om naar die grote toepasser te zijn van dat werk. Maar als het oog des geloofs op hem geslagen mag worden, dat oog op die eeuwige onbevattelijke liefde, die in onze, in mijn ellende en in mijn dood wilde indalen. En dat alles opdat nou zo'n zondaar zalig zou worden. O gemeente, wie daar terecht mag komen, die gaat zingen beminnelijk vast, uw schoonheid hoog te loven. Gaat alles schoon der mensen ver te boven. Van die heerlijkheid is ook nu nog veel verborgen. De apostel die mag het neerschrijven en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar de volle heerlijkheid, o kind des Heren, dat zal zijn als hij gezien wordt, als hij wederkomt en als er het eeuwige zien op Jezus zal mag zijn. De eeuwige gemeenschap, de eeuwige tegenwoordigheid, de eeuwige verwondering. O, wie zijt gij toch dat ge vlees wilde worden om één die getuigen moet, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, om die te redden van het verderf. O, dan moet u toch wel vol van genade en waarheid zijn. Ja, dat is hij ook, gemeente. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Maar eerst gaan we zingen uit Psalm 113. En daarvan het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk. En wat er verder volgt, het vierde van Psalm 113.
Thank you.
louter tegenstelling denkbaar. God is geopenbaard in het vlees. De apostel roept er vanuit, deze verborgenheid is groot. Ze kan niet verklaard worden met het verstand. Daar is ons verstand te beperkt voor. Maar het mag wel straks eeuwig bewonderd worden. En hier op aarde, dan zijn er ook van die tijden en ogenblikken. O, dat de ziel uitroept. Wie is toch deze? Wie is toch deze? Niet alleen die de winden en de zee gehoorzaam zijn. Maar wie is toch deze die vlees wilde worden? De apostel die spreekt ervan. En nog eens die spreekt, u moet die tekst lezen vanuit de verwondering. Want de verwondering druipt er vanaf, gemeente. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond zelfs. Hoe kan het? En hij is vol van genade en waarheid. Gemeente, er zijn verklaarders die menen dat vol van genade en waarheid, dat eigenlijk een nadere omschrijving is van dat woord heerlijkheid. En ach, dat zou ook wel kunnen. Maar er zijn ook anderen, en daar voeg ik me toch meer bij, die eigenlijk voor al dat vol van genade en waarheid verbinden met onder ons gewoond. Hij heeft onder ons vol waarheid en genade en waarheid gewoond, getabernakeld. Johannes heeft die heerlijkheid gezien. Die heeft het opgemerkt. En dan nog eens een keer. Dan heeft hij veel niet kunnen begrijpen. Maar oh, wat heeft hij menigmaal moeten zeggen. Wie bent u toch? O, wie bent u toch? Al daar een tot hem kwam in nood. Dan stuurde hij hem niet weg. Hij heeft nooit iemand weggestuurd die met zijn zonde en ellende tot hem zich ter genezing wendt. Hij heeft zelfs die rijke jongeling nog niet weggestuurd. Want die ging ook zelf weg. En Jezus heeft hem wenend nagezien. Och, of gij bekent het ook nog in deze uw dag, vol van genade. In zijn ernstige woorden, Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen haar kuikens bijeen vergaderd. Maar gij hebt niet gewild. O, vol genade, ja, vol erbarming, maar bovenal, als daar Johannes mag getuigen, en daar ziet het vooral op, dat hij nou die, God is vol genade, die opzocht, en die aan zijn voeten bracht, en hem zondaar deed worden, als een vijand aan zijn voeten bracht, gemeente. O, daar die een leven niet voorbij ging. Die in Jezus geen interesse had. Maar bij hem stil stond en riep, volg mij. Hij is vol genade en vol waarheid. En die volheid, die houdt hij nou niet voor zichzelf. Maar die deelt hij nou uit.
En hoeveel hij ook uitdeelt van die genade en waarheid, hij wordt toch niet minder, gemeente. Wie zal dan de diepte van deze woorden vol van genade en waarheid kunnen peilen? Want Gods kinderen, die hebben niet één keer genade nodig, jongens en meisjes. Die hebben niet alleen die opzoekende genade nodig, maar die hebben elke dag genade nodig. Vragen ze en bedelen dan elke dag om die genade? Dat moet je maar aan hen vragen. En dan zullen ze misschien moeten zeggen, ach, was dat maar zo. Hoe kleeft mijn ziel aan stof, zelfs op kerstdag. O, zelfs op de kerstdag kan het zo zijn. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar die genade, gemeente, dat is een genade die geschonken wordt. En waar hij het hart binnen gaat, daar gaat hij nou nooit meer uit. O, daar staat het wonder van die opzoekende genade. Waar hij intrek neemt, daar gaat hij nooit meer weg. Hij kan zich verborgen houden vanwege zonde. Hij kan zich verborgen houden om nader onderwijs te geven in de kennis en in de heilgeheimen van het koninkrijk der hemelen. Maar wat hij vastgrijpt, dat laat hij nooit meer los. En nou geeft hij, nou is daarvoor voor de zulken die dagelijkse genade, omdat ze vleeselijk zijn. En dan schenkt hij de ene keer ontdekkende genade, om met een tollenaar uit te roepen, o God, wees mij zondaar genadig. Elke keer opnieuw maar weer. Die zondaarsgestalte, die tollenaarsgestalte, daar kom je nooit bovenuit. Die blijft in het leven van de zijnen. Maar ook, gemeente, die vertroostende genade, hij troost het hart dat schreiend tot hem zucht. Die bewarende genade, opdat ze niet onder zouden gaan, opdat ze op de weg niet zouden bezwijken. De genade van het geloof, om op hem te mogen zien. De genade van de hoop, om het van hem te verwachten. De genade, gemeente, van de beoefening van de liefde, om op hem en in hem alles te vinden wat tot het leven en de zaligheid nodig is. Vol van genade en waarheid. De apostel die zegt het in het 16e vers nog een keer. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Ook genade voor genade. Ze ontvangen genade om staande te blijven in de boze dag. Ze ontvangen genade, ja. Ook, gemeente, om te leren sterven aan alles wat geen God en Christus is. Dat valt niet mee. Dat valt niet mee als je kwijt moet raken wat je eigenlijk nog zo koestert. En wat je zo graag aan de Heere laat zien. En waarmee je denkt toch ook nog wel wat. En als hij dat dan weg gaat nemen, de genade om te sterven aan al datgene wat geen God en Christus is, opdat hij alleen over zou blijven. In hem is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Maar hij schenkt ook de genade straks om te sterven. En sterven is voor Gods kinderen niet zo erg. Het is de laatste vijand, oh ja. Oh ja. En wat kan die benauwen als die dichterbij komt? En wat kan de vreze zijn? En toch, sterven is voor Gods kinderen erven. Wat ben je dan toch gelukkig, kinderen, als je een kind van God mag zijn. En weet je, dat kan. Dat kan. Je kan nog een kind van God worden. Van nature zijn we kinderen van Satan. Maar de apostel die heeft het in een van zijn laatste briefjes aan Timotheus geschreven. Dit is een getrouw woord. Het is alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. O, wat zou het zijn om nou met je verloren leven tot Hem de toevlucht te nemen en dan te ervaren dat je niet weggestuurd wordt. O nee, Hij heelt gebrokenen van harte. En Hij verbindt ze in een smarte die in een zonde en ellende tot Hem zich ter genezing wenden. Genade voor genade. Genade en waarheid. O, die waarheid Gods, die almaar dieper zijn kracht gaat doen in het leven. Waardoor er aan de ene kant een almaar dieper buigen komt. Wie ben ik? En wie bent u? En dat wordt almaar dieper. En dan wordt de verwondering ook groter. En dan wordt de aanbidding ook groter. En dan wordt dat woord genade, gemeente, dat wordt ook almaar dieper van toon. O, wat zou het een gezegend kerstfeest zijn, als daar het hart vervuld mee mocht worden. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. O, onbevattelijke eeuwige liefde. Al zo lief heeft God gehad. O, dat hij zijn eigen zoon heeft overgegeven tot in de dood. Opdat nou een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, het kan nog. Want Jezus leeft. En u leeft ook nog. En Rutherford zegt, als die twee nog leven, dan kan het nog, haast u dan om uw levens wil. Want in hem is het leven en de vrede en de zaligheid. En o, wat is er een zaligheid in het zien op Jezus. Amen. Heer, heb ootmoeder dank voor uw lieve woord. O, u maakt plaats waar geen plaats is. En waar u komt, dan gaat u nooit meer weg. Dan kan het wel verzondigd worden. En dan gaan we het allemaal dieper leren zondaar te zijn en te blijven. Maar dan wordt u allemaal meer noodzakelijker, dierbaarder, gepaster. O, welk een gezegend kerstfeest is dat. Om dan met het oog des geloofs daar in de kribbe te mogen blikken. Hij vernederd, hij nameloos arm geworden. Opdat nameloos armen rijk zouden worden in hem die het leven en de vrede en de zaligheid is. Heb ootmoedig dank voor deze dag. Vergeef het onze, zegen het uwe en neem ons samen voor uw rekening op uw school, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 103 en daarvan het 11e vers looft. Loof de Heere Gij, zijn een lege scharen, wie er lust het is, op zijn wenk te staren. Het 11e vers van Psalm 103. Aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Zegen.